Goedemorgen, broeders en zusters. Goedemorgen, God zegen. Zullen we bidden? Vader God, dank u wel voor uw woord. Dank u wel, Heere, dat we in staat zijn om hier vergaderd te zijn in uw naam. En Heere, zoals we net ook hebben gezongen, Vader. Laat Christus zien, Heer. Heere, laat alsjeblieft zien wat het belang is van Bijbelse prediking. En zegen deze serie, Heere. Heere, opdat we een gemeente zijn die naar de maatstaven van uw woord gericht is, Heer. Heere, dat we een gemeente mogen zijn die impact mag hebben, Vader. Niet omdat we wellicht met heel veel mensen zijn, maar slechts omdat we uw woord willen nastreven in alles. In Jezus' naam. Amen. Amen. Nou, goedemorgen, broeders en zusters. Zoals u weet gaan we vandaag aftrappen met een nieuwe serie, de theologie van de kerk. En in het Engels de theology of the church, ecclesiologie, hè. En de benaming van kerk of church, dat zeggen we heel vaak, wij gaan naar de kerk. Dat komt eigenlijk van het Griekse woord kuriakos. Kuriakus, kerk, Kuriakus, church, het lijkt er een beetje op. En Kuriakus betekent dat wat van de Heere is. Dat wat van de Heere is. Dus de kerk is dus geen gebouw waar men naartoe gaat. Maar de kerk zijn de mensen die van Jezus zijn. Dat is heel belangrijk. De kerk zijn de mensen die geroepen zijn door Jezus Christus. En die geroepen worden en in het Grieks ecclesia worden genoemd. Ecclesia is het Griekse woord voor kerk en ecclesia staat voor de geroepenen. Degene die God geroepen heeft uit de wereld om in zijn gezin te horen. En de Heere kiest dus zijn kerk uit. Het is niet jij die de kerk uitkiest, maar het is de Heere die zijn kerk kiest. En het is ook de Heere Jezus Christus, die aangeeft hoe wij ons in zijn kerk behoren te gedragen. En daarom wil ik als eerste tekst samen met u opslaan 1 Timotheus hoofdstuk 3, vers 15. En dat is een beetje de sleuteltekst van dit gedeelte. En ik kijk niet wie een Bijbelboek heeft of een telefoon, maar ik wil u echt vragen, for the sake of the children, dat iedereen hier de volgende keer een Bijbel bij zich heeft. Omdat we het goede voorbeeld moeten geven aan onze kinderen en we ze niet op 6-jarige leeftijd, als ze kunnen lezen en schrijven, een telefoon moeten overhandigen, omdat papa en mama ook een telefoon hebben. Een Bijbel, het geschreven woord van God, die je ook kunt gebruiken op het moment dat het netwerk uitvalt, of dat je accu leeg is, of dat er straks geen stroom meer is. De Bijbel is heel belangrijk. En als we de Bijbel hebben opengeslagen, 1 Timotheus 3 vers 15, dan staat er: maar voor het geval ik langer weg blijf, weet u nu hoe u zich moet gedragen in het huis van God. Dat is de gemeente. En in het Grieks staat hier ecclesia. Het is de gemeente van de levende God, een zuil en een fundament van de waarheid. Als u tot de gemeente van Christus behoort, als u van de Heer Jezus bent, als u hem kent, als u uw zonde heeft beleden, als u zich niet meer schaamt voor hem, dan betekent het dat u in zijn gemeente een onderdeel bent die de waarheid behoort te laten zien. Het doel van God met zijn gemeente is dat de kerk een zichtbare gemeenschap is waar de waarheid gehoord, geleerd en uitgevoerd moet worden. Je kunt de waarheid niet leren zonder het gehoord te hebben. En je kunt de waarheid niet praktiseren als je het niet geleerd hebt. En de waarheid, broeders en zusters, wat is waarheid? Pilatus zei het ook in het boek Johannes. Maar de waarheid is datgene wat overeenkomt met de werkelijkheid zoals het waargenomen is door God. Dat is waarheid. Tegenwoordig hebben we, ik heb mijn waarheid en hij heeft zijn waarheid. Maar de waarheid is datgene wat werkelijk gebeurd is en dat is gezien door God. Zonder God geen waarheid. Zonder God geen waarheid. Want de waarheid is heilig. De waarheid is betrouwbaar. De waarheid is onveranderlijk. De waarheid is oneindig. En de waarheid is alomtegenwoordig. De waarheid is God en alles wat uit Gods mond komt. Het is Jezus die van zichzelf zegt, ik ben de waarheid. En tijdens het gebed, misschien ken je het nog, Johannes 17, bidt de Heer Jezus tot zijn Vader en zegt hij, uw woord is de waarheid. En dat is vooral in een lokale gemeente door God aangestelde mannen die in Gods gemeente onderwijzen. En dan doen ze drie dingen. Ten eerste, wie God is. Ten tweede, wat God voor hen heeft gedaan. En ten derde, hoe wij hierna moeten leven. Het is een mooi boek van, volgens mij was het Schaefer, die heeft gezegd, How then shall we live? Ik heb het boek thuis, als u wil, kunt u het lezen. Maar het is belangrijk om naar die waarheid te leven. En die waarheid, die moet te vinden zijn in de kerk. Het is een pijler en een fundament van de waarheid. Die pijler is zo dik en sterk, dat het zichtbaar is voor de rest van de wereld wat waarheid is. En die waarheid kun je alleen maar onderwezen krijgen door Gods woord. Romeinen 12 vers 1 en 2. Ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God, om uw lichamen aan God te wijden. Als een levend offer, heilig en voor God welbehagelijk. Dat is uw redelijke godsdienst. Er wordt niet aan deze wereld gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing van uw denken. Aanbidding is niet iets wat je één of twee keer per week in de kerk doet. Aanbidding is ook niet dat je een lied zingt voor de Heer en zegt, ik ben aan het aanbidden. God is en hem zo de eer te geven door steeds minder te doen wat wij willen en steeds meer te doen wat God wil. Het thema van vandaag, het belang van Bijbelse prediking. Met als titel, leren aanbidden door Gods woord. Als u een Bijbel bij u heeft, blader dan ietsje verder door naar 2 Timotheus 3 vers 14. En dan gaan we samen een gedeelte uit de Bijbel lezen. En als we dat lezen, dan moeten we begrijpen dat als het gaat om Bijbelse prediking, dit de signature tekst is. Dit is de blauwdruk in de Bijbel die weergeeft hoe wij als predikers het woord aan Gods kinderen moeten preken. 2 Timotheus 3 vers 14 tot en met 2 Timotheus 4 vers 5. Blijft u echter bij wat u geleerd hebt en waarvan u verzekerd bent. Omdat u weet van wie u het geleerd hebt en u van jongs af de heilige schriften kent die u wijs kunnen maken tot zaligheid. Door het geloof dat in Jezus Christus is. Heel de schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en om op te voeden in de rechtvaardigheid. Opdat de mens die God toebehoort volmaakt zou zijn. Tot elk goed werk volkomen toegerust. Ik, Paulus, bezweer u, Timotheus, ten overstaan van God en de Heer Jezus Christus, die levende en doden zal oordelen bij zijn verschijning en in zijn koninkrijk. Predik het woord. Volhard daarin. Gelegen of ongelegen. Weerleg, bestraf, vermaan en dat met alle geduld en onderricht. Want er zal een tijd komen. Dat zij die de gezonde leer niet zullen verdragen, maar dat zij zullen zoeken wat het gehoor streelt en voor zichzelf leraars zullen verzamelen overeenkomstig hun eigen begeerte. Ze zullen hun gehoor van de waarheid afkeren en zich keren tot verzinsels. Maar u, wees nuchter in alles. Leid verdrukkingen. Doe het werk van een evangelist. Vervul uw dienstwerk ten volle. Tot zover het schriftgedeelte. En Paulus schrijft deze brief aan zijn geestelijke zoon Timotheus, die hem door dik en dun heeft gesteund. Het was de eerste zendingsreis van Paulus waar hij Timotheus ontmoette die in de Godvrucht was opgevoed, zoals we dat kunnen lezen in volgens mij het eerste hoofdstuk van het eerste boek van Timotheus. En Timotheus gaat dan met Paulus mee. En Paulus adopteert hem als het ware als een kind. En ze gaan dan in de geloofsleer van Paulus, ze gaan dan op zendingsreis en bereiken heidenen die nog nooit van de Heer Jezus Christus hebben gehoord. Nou, Timotheus die groeit in de godsvrucht. Hij groeit zodanig dat hij werkelijk bijna een, in het Engels zeggen ze, een resemblance, een afschaduwing is van Paulus zelf. Hij heeft alleen een ander karakter. Hij is wat bangerig aangelegd. Hij is wat ziekjes. Hij vindt het soms moeilijk om de confrontatie te ondergaan. En daarom bemoedigt Paulus hem in deze brief. En als Paulus hem in deze brief bemoedigt, dan moeten we weten dat dit het laatste hoofdstuk is wat Paulus schrijft. Het is datgene wat Paulus wil overbrengen aan zijn kind. Zoals David het overbracht aan Salomo. Zoals Abraham het overbracht aan Isaac. Het is van wezenlijk belang. En het is het laatste hoofdstuk. Het is datgene wat hij echt moet doorgeven. En hij spreekt dan als een dying man to dying people. Het is een man die doodgaat. Hij zal spoedig onthoofd worden. We lezen dat ook in vers 6. Ik word immers reeds als een plengoffer uitgegoten en het tijdstip van mijn heengaan is aanstaande. Paulus gaat dood. En het boek 2 Timotheus kunnen we zien als een werkoverdracht. De leider, de apostel van de heidenen, die verlaat het toneel. En hij heeft dan een opvolger aan wie hij alles doorgeeft. En dat is Timotheus. En in het laatste hoofdstuk, het laatste wat Paulus ooit heeft opgeschreven, dan zien we dat hij schrijft in vers 1 van hoofdstuk 4. Ik bezweer u. Ik bezweer u. En bezweer u. Dat betekent dat hij hierin, waar hij in het begin van elk boek wat hij schrijft, zegt dat hij een apostel is. Nog een keer kenbaar maakt, ik bezweer u, ik spreek hier met de autoriteit van een apostel. Als er één ding is wat je moet weten, dan is dit het. Ik bezweer u. En dan schrijft hij, ten overstaan van God, de Heer Jezus Christus, die levenden en doden zal oordelen bij zijn verschijning in zijn koninkrijk. Paulus zegt in feite tegen Timotheus, dit is het allerbelangrijkste. Hiervoor wil ik je nog een keer benadrukken dat ik een apostel ben. En ik mijn macht als apostel nu gebruik als de stem van God tegen jou te getuigen dat je dit moet doen. Er is geen andere weg. Er is geen andere mogelijkheid. Je kunt hier niet van weglopen. Je kunt het niet verzachten. Dit is een mandaat van God en zijn zoon Jezus Christus, die het mij gaat aanrekenen als ik het jou niet vertel en het jou gaat aanrekenen als jij het niet uitvoert. En dan zegt Paulus, predik het woord. Predik het woord. Ik bezweer u. Predik het woord. Het is apostolisch gezag. En dit apostolisch gezag geldt niet alleen maar voor Timotheus, maar geldt voor alle opvolgers na de apostel Paulus. Dus ook hier, in deze gemeente. Ook in alle andere gemeentes waar ze vandaag bij elkaar komen om de Heer te aanbidden. Ik bezweer u, predik het woord. De prediking is een centrale plek in de samenkomst. Het is de kansel die de centrale plek in de gemeente behoort te zijn. Met als bedoeling dat vanuit de kansel de stem van God blaast over de gemeente. Zoals Thomas Cartwright het ooit heeft gezegd. Zoals het vuur dat aangewakkerd wordt meer hitte geeft, zo vlamt het woord. Geblazen door de prediking. Meer in de hoorders dan wanneer het gelezen wordt. Ware prediking is als een vuur dat stenen harten doet smelten. En het was in het boek, ik denk, Waarom landt de prediking niet, van Martin Lloyd-Jones, dat iemand naar Martin Lloyd-Jones toe ging en hij zei, ja, wat is nou het verschil tussen prediking en lezing, onderwijs? Waarbij Martin Lloyd-Jones zegt, het feit dat je deze vraag stelt, betekent dat je nooit onder een prediking hebt gezeten. Prediking is duidelijk. Prediking is voelbaar. Prediking raakt het hart. Prediking smelt het verharde hart en laat het doen vlammen ter eer en glorie van God. Het is Jeremia 23, vers 29. Is niet mijn woord zoals een vuur of als een hamer die een rot verplettert? Prediken is het trouw, nauwkeurig en duidelijk verkondigen van Gods woord, zodat de waarheid van Gods woord diep binnendringt in het verstand en het hart wordt beïnvloed. Het is de Heer Jezus Christus zegt die, dat alle motieven die een mens doet voortkomen uit het hart. Op het moment dat het hart veranderd wordt, dat het in het verstand komt en het daalt neer naar het hart, dan krijgt men een andere wilsplicht. Je wil dan niet meer datgene doen wat je graag wil doen, maar door de prediking, door de heiligheid van Gods woord, door de geest van God, ga je nu op een andere manier om met de dingen waar je eerst anders mee omging. Prediking verandert het hart. En in een tijd waar er veel geestelijke troep te vinden is, is het woord schaars. En dat het woord schaars is, is niets nieuws onder de zon. Je kunt het lezen in 1 Samuel 3 vers 1. Het woord van de Heere was schaars in die dagen. Er kwam geen visioen openbaar. Het is als iemand die struint op de rommelmarkten en op zoek is naar iets kostbaars en dan denkt hij het gevonden te hebben. Hij koopt het, hij gaat naar het programma tussen kunst en kitsch en hij krijgt er niets voor. Dat is schaars. Het woord van God is schaars geworden. Gemeente, er is niets noodzakelijker in de kerk van vandaag dan Bijbelse prediking. Het was dezelfde Dr. Martin Lloyd-Jones die zei, als Bijbelse prediking het meest noodzakelijk is in de kerk, dan is Bijbelse prediking ook het meest noodzakelijke in de wereld. In een wereld waar de emancipatie hoogtij viert, waar liefde iets is waar je zelf iets uit moet halen, waar kinderen geen plichten maar wel evenveel rechten als de ouders lijken te hebben, waar de waarheid niet meer absoluut is en waar de wereld steeds meer de kerk van Jezus Christus binnendringt, is Gods enige antwoord: predik het woord. En onder het woord bedoelt Paulus niet alleen het Oude Testament, maar ook alles wat Paulus Timotheus heeft geleerd. We lezen het in 2 Timotheus 2 vers 2. En wat u van mij gehoord hebt, vertrouw dat toe aan trouwe mensen die bekwaam zijn om ook anderen te onderwijzen. Maar ook 2 Timotheus 3 vers 10. Maar u hebt mij nagevolgd in mijn onderwijzing, levenswandel, levensopvatting, geloof, geduld, liefde, volharding. Het woord van God is het gehele Oude en Nieuwe Testament zoals het is overgedragen door de apostelen. De Bijbel is een bibliotheek van 66 boeken die gedurende een tijd van 2500 jaar is opgetekend door verschillende mannen met verschillende beroepen, van herder tot boer, van visser tot koning, waarbij deze boeken zich niet tegenspreken en met elkaar beschrijven wat één mens gaat doen of wat één mens heeft gedaan om de wereld van haar zondeschuld te verlossen. Dat is de Bijbel. Het zijn verschillende mensen in verschillende tijden die allemaal van God een ingeving krijgen waarin hun eigen karakter wordt gebruikt om op te tekenen wat God gaat doen. Het zijn constant profetieën die de Heer Jezus Christus als één mens allemaal heeft vervuld. Alleen daaraan kunnen we al zien dat de Bijbel waar is. Alleen daaraan kunnen we al zien dat je het woord van God serieus moet nemen. Alleen daaraan kunnen we al zien dat jij werkelijk moet gaan naspeuren in het woord van God om te gaan aanbidden zoals God dat wil. Gemeente, het woord is het door God gegeven fundament waarop het christendom staat. Het woord is het boek waar velen van gelovige voorvaderen de brandstapel op zijn gegaan. Waar ze gekruist zijn. Waar ze gedood zijn. En waar ze in Romeinse theaters door leeuwen en beren zijn verscheurd. Dat hadden ze allemaal over. Om u die Bijbel te geven die u vandaag in uw hand heeft. Er zijn doden voor gevallen. Duizenden doden zijn er gevallen, zodat u vandaag nog steeds het woord van God heeft. Het is het zaad van de kerk. Het is het bloed dat is vergoten, waardoor het zaad van de kerk vandaag hier in dit gebouw zit en overal elders in de wereld. Dit boek is een serieus boek. Het is het woord van God. Het is het enige en het beste wat u werkelijk dagelijks tot u moet nemen. Het is God die zelf zegt: niet alleen van brood zult gij leven, maar van alles wat uit mijn mond komt. We hebben het net gelezen. Maar alle grote gebeurtenissen in de geschiedenis staan in het woord. De schepping. De zondeval. De geschiedenis van het volk waar de Messias uit voortkomt. De incarnatie van de Zoon van God in de persoon Jezus Christus. De plaatsvervangende dood aan het kruis. De opstanding uit de dood. De hemelvaart en de verwachting van zijn wederkomst zijn nergens te lezen dan in de Bijbel. Lees met mij 2 Timotheus 3 vers 16. Heel de schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid. Het woord van God is ingegeven. In het Grieks staat er theopneustos. Het woord van God is als het ware ingeblazen. Zoals God in Adam blies en Adam een levende ziel werd. Zoals de Heer Jezus Christus over zijn discipelen blies op het moment dat hij ze de Heilige Geest schonk. Denk Johannes 20. Zoals God blaast met zijn geest in het dal van de dorre doodsbeenderen. Zo blaast Gods geest met zijn woord in het duistere verstand van zijn kinderen. Het woord van God is ook Gods laatste woord. Er worden geen versen meer aan de Bijbel geplakt. Dat lezen we in Openbaringen 22, vers 19 en 20. Als iemand iets aan deze dingen toevoegt, zal God hem de plagen toevoegen die in dit boek geschreven staan. En als iemand afdoet van de woorden van het boek deze profetie, zal God zijn deel afdoen van het boek des levens en van de heilige stad, van de dingen die in dit boek geschreven staan. Of Hebreeën 1 vers 1. Nadat God voorheen vele malen en op vele wijzen tot de Vader gesproken had door de profeten, heeft hij in de laatste der dagen tot ons gesproken door de Zoon. God heeft door de hoogste autoriteit die hij maar kon zenden, zijn eeuwige Zoon in mensengedaante gesproken. Het is niet nodig om buiten de Bijbelse bronnen te horen die iets van een visioen of een droom komen vertellen die door God is aangegeven. We mogen ons niet laten afdrijven, zegt Gods woord. En ik wil het echt met u lezen, want het is zo belangrijk. Hebreeën 2, vers 1 tot 5. Daarom, broeders en zusters, omdat Jezus Christus tot ons heeft gesproken, dat hij meer is dan de engelen. Hij is zoveel meer geworden dan de engelen. Daarom moeten wij ons te meer houden aan wat door ons gehoord is. Opdat wij niet op enig moment afdrijven. Want als het woord dat door engelen gesproken werd al bindend was en elke overtreding en ongehoorzaamheid rechtvaardige vergelding ontving, hoe zullen wij dan ontvluchten? Als wij zo'n grote zaligheid veronachtzamen, die in het begin door de Heere is verkondigd en die aan ons is bevestigd door hen die hem gehoord hebben. Dat zijn de apostelen. God heeft er bovendien mede getuigenis aan gegeven door tekenen, wonderen en allerlei krachten. We mogen ons dus niet laten afdrijven. Het woord van God is schaars. Maar zoals u ook misschien kunt lezen, ik denk in Jeremia, ik denk 19, dat er ook staat dat de valse profeten geoordeeld zullen worden. De Bijbel geeft duidelijk aan dat Christus heeft gesproken. Het is het laatste woord. U heeft niets anders meer nodig dan Christus alleen. En als u wel iets anders zoekt dan Christus alleen, dan laat u daarmee alleen zien dat de Bijbel voor u niet genoeg is. Het woord alleen is betrouwbaar genoeg om geen andere bronnen buiten de Bijbel te geloven als goddelijk geïnspireerd. Geen gezichten, geen dromen, geen visioenen, geen innerlijke stemmen. Daarom heet het sola scriptura, de Bijbel en de Bijbel alleen. Het waren de reformatoren die tot de conclusie kwamen dat door de schrift alleen, wij zien dat wij door genade alleen, door het geloof alleen, redding hebben ontvangen door Christus alleen, voor de glorie van God alleen. Ik prijs u, Vader, dat u en u het alleen bent en heeft gedaan. U bent groot en machtig. De tijd van de apostel is voorbij. En er zijn geen buitengewone gaves meer nodig, omdat we het woord hebben. Het is kant en klaar. Er zal niets toegevoegd of afgedaan worden. En als iemand iets wil toevoegen, dan zegt hij maar één ding. En dat is dat hij de schrift alleen niet genoeg vindt om door te leven. Het is pas in de late 19e eeuw dat geestengaves, zoals we die nu in de kerk zien, begonnen op te komen. Als u daar iets van wilt leren, dan raad ik u aan om naar de preek van broeder Sam te gaan luisteren, waar het gaat over het spreken in tongen. Het is het woord dat niet ledig terugkeert, maar doet waartoe het is gezonden. Het is het woord dat licht geeft, Psalm 119. Het is Jezus die ook zelf zegt in Lucas 16 vers 31, in het verhaal van Lazarus en in het verhaal van de rijke man en Abraham, die komt dan in Hades en die heeft dan de Lazarus in zijn schoot. Dat de Heer Jezus Christus spreekt voor Abraham en zegt, als zij niet naar Mozes en de profeten luisteren, zullen zij zich ook niet laten overtuigen als iemand die uit de doden opstaat. Ziet u dat het woord veel meer is dan zogenaamde wonderen en tekenen? Prediking is meer dan wat de mens thuis uit de tekst houdt. Prediking is het nauwkeurig ontleden van de tekst met de juiste exegese. En daar gaat veel tijd in zitten. Exegese is het ontleden van de tekst en ervoor zorgen dat je zodanig de tekst ontleedt dat je uiteindelijk erachter kan komen wat God bedoelt vanuit de tekst. Daarom is ware Bijbelse prediking, prediking die altijd verfrissend en vernieuwend is, want het gaat verder dan dat u het boek leest. Daarom is het zo belangrijk om de samenkomsten niet te verzuimen en altijd te zitten onder het gehoor van mannen die werkelijk een Bijbelse prediking in huis hebben. Ik heb hier geschreven, prediking is een nauwkeurig ontleden van de tekst, waarbij de prediker de hoofdgedachte van wat God wil zeggen ontdekt, centraal stelt in zijn boodschap en toepast op zijn hoorders. Dan wordt de Heilige Geest bij wijze van spreken uit zijn kooi gehaald en losgelaten op haar hoorders. Zodat het woord levend wordt en krachtig wordt en scherper wordt dan enig tweesnijdend zwaard, dat doordringt tot op de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg, en het oordeelt de overleggingen van het hart. Het is een tweesnijdend zwaard. Het is voor de gelovigen een joy, een blijdschap, een heerlijkheid om iets te horen van God, het mee te nemen en erover te peinzen. Maar zoals de Bijbel het zegt, is het voor de ongelovigen een geur des doods. Tweesnijdend. Paulus geeft aan Timotheus aan om vers voor vers, bijbelgedeelte na bijbelgedeelte en boek na boek te preken. Het zogenaamde lectio continua. Het voortdurend doorlopend prediken van de Bijbel. Dat is iets anders dan thematische prediking. Wat er bij thematische prediking gebeurt, is dat men teksten aan elkaar plakt die met het thema te maken hebben. Het gevaar van een thematische prediking is dat men al een mening heeft en de mening met bijbelteksten probeert aan te tonen. Het leidt vaak, als je geen Charles Spurgeon heet, tot eenzijdigheid en een onjuiste uitleg van wat God bedoelt in zijn woord. Ik wil niet zeggen dat thematische preek niet goed is. We doen het nu hier zelf ook trouwens. Hè? Maar aan de hand van de tekst is het niet de meest Bijbelse manier om blijvend te doen. Of we nu Jezus en de bergreden lezen, Paulus voor Agrippa of Ezra in Nehemia 8. Ze predikten allemaal verklarend. Nehemia 8 vers 9. Ze lazen uit het boek voor, gaven uitleg en verklaarde de betekenis. Dat is prediking. Nehemia 8 vers 9. Ze lazen uit het boek voor, gaven uitleg en verklaarden de betekenis. Dit is wat we terug moeten krijgen in de kerk. En dit is waarom de kerk van vandaag, en zeker in Nederland, niet echt daadkrachtig is. Zwakke predikers creëren zwakke discipelen, die niet vermaand mogen worden. Wat leidt tot een egocentrische godsdienst, een egocentrische aanbidding, weinig tot geen zending, en evangelisatie en uiteindelijk liberalisering. Dat is wat zwakke prediking teweeg brengt. Je wordt liberaal. Je wil niet meer heilig leven. Je bent snel op je teentjes getrapt. Op het moment dat iemand je vermaant vanuit de prediking, zoals dit woord het zegt, ren je weg. Of wil je niet meer spreken. Maar het woord zegt duidelijk dat we vermaand moeten worden. Als we predikers hebben die niet het woord met recht verkondigen, dan zijn het vaders die hun kinderen alleen maar patat geven, donuts geven, snoep geven en cola. Dat gaat een keer fout. De hoorder moet volgens 2 Timotheus 3 vers 17 voor elke taak toegerust worden. En dat kan alleen als God zichzelf laat verklaren door systematisch de gehele Bijbel te preken. Het woord moest door Timotheus gepredikt worden als een heraut die namens de koning uitgaat en niet vertelt over zichzelf, geen grappen maakt, maar begrijpt dat het serieus is, dat het om hemel en hel gaat. Dat hij altijd klaar moet zijn om een boodschap te kunnen prediken. Gelegen of ongelegen, in season of out of season, Timotheus behoort klaar te zijn om op elke mogelijk moment te preken. Dat is wat God zegt over mannen die Gods woord bedienen. Ze moeten dag en nacht klaar zijn om u te vertellen waar het om gaat. Het zijn de mannen die altijd bezig zijn om een boek te lezen. Het zijn de mannen die altijd bezig zijn om te bidden. Want o Heere, ik moet straks voor u staan. Ik zal dubbel geoordeeld worden. En uw gemeente moet gevoed worden. Dat is een ware prediker. En anders, dan is het gewoon een jojo. Een marionet. Iemand die ergens geplaatst wordt, maar niet het werk uitvoert zoals dit woord dat zegt. Zoals topsporters doortrainen tijdens hun vakantie. Zo behoort de prediker zich altijd klaar te maken voor de volgende preek. Paulus bedoelt hier dat persoonlijke omstandigheden van de prediker niet moeten hinderen om een boodschap af te leveren. Een ware prediker is altijd bezig om naast zijn verplichte bezigheid te studeren en God te ontmoeten, zodat hij Gods uitverkorenen weer kan voeden. De prediker weet dat het elke keer de laatste keer kan zijn dat er iemand hier in dit gebouw aanwezig is. Ik begrijp, u kunt straks doodgaan. U kunt straks doodgaan. En ik en andere broeders die hier staan, die begrijpen dat. Die weten waar het om gaat. Als u straks voor God komt te staan, dan moet u werkelijk overgeleverd zijn als een reine maagd. Je kan in de wereld ontmaagd zijn, maar wanneer je Christus hebt, dan maakt hij jou weer een maagd. Hij maakt jou schoon. Hij zorgt ervoor dat je door de prediking straks voor God kan staan en dat hij tegen jou zegt, gij welgetrouwe slaaf. Jij bent goed geweest over weinig. Ik geef jou nu heel veel. Het is heel belangrijk, broeders en zusters, om onder de prediking te zitten en te gewassen te worden door het woord. De preek behoort daarom indringend te zijn en geen bijbelles. Kunt u zich daarom voorstellen dat als een oudste, dominee of voorganger in welke kerk dan ook Bijbels wil prediken, de tekst onderzoekt, exegetiseert met kleurtjes en uiteindelijk de preek maakt, teleurgesteld is als een van de leden er niet is zonder een goede reden. Begrijpt u dat? De prediker is als een moeder die haar uiterste best doet om gezond en lekker te koken en tijdens het koken rekening houdt met de groei van elk gezinslid. Ze dekt de tafel. En uiteindelijk zijn er een paar kinderen die eten bij hun vriendjes en vriendinnetjes. Het is niet gezond. En spreek niet over loyaliteit en discipelschap. Omdat trouw juist een kenmerk is van Gods geest. Trouw is een kenmerk van Gods geest. Kijk maar naar Timotheus. Hij verliet zijn moeder om achter Paulus aan te gaan. Hij huilde op het moment dat hij wist dat Paulus in de gevangenis komt. Lees maar, 2 Timotheus 1. En hij laat zichzelf zelfs besnijden door Paulus. Als we werkelijk gaan kijken naar trouw discipelschap, dan is het Timotheus. Timotheus laat ons zien wat het betekent om iemand die godvruchtig leeft en er alles aan doet om jou te laten groeien, te eren. De prediker doet het werk voor zijn Heer. Waar God hem heeft geplaatst. Waar hij de problemen kent. Waar hij voor bidt. En waar hij goede hoop heeft dat de Heer door de geest van de prediking werkt. Door vers voor vers hele Bijbelboeken door te gaan en daarin te volharden, doen we als gemeente de wil van de Heere. En mogen we erop vertrouwen dat we in een gemeente zijn die Bijbel spreekt en daarom garantie geeft tot groei. Op het moment dat wij Bijbel spreken, vers voor vers, boek voor boek, wat we ook doen. We hebben Romeinen gehad, we hebben Handelingen gehad, we hebben 1 Korinthe gehad, we hebben Johannes gehad. En straks na deze prediking gaan we naar Galaten en Efeze dit jaar. Nou, dan wordt u opgevoed in de godsvrucht. Dan kan het niet fout gaan. Als we werkelijk Gods leeuw van de Heilige Geest loslaten op u, dan gaat hij u veranderen en gaat u groeien. Dat is wat de prediker verlangt, maar dat is wat God van ons verlangt. Dat u groeit tot de wasdom, tot de volle wasdom zelfs. Prediking moet de zonde afbreken. Prediking is als chemotherapie die alle slechte en vleeselijke gedachten en gevoelens wegbrandt. Zodat alleen de geest uiteindelijk overblijft. We hebben hier een broeder Maglon, hij had kanker. Hij heeft chemotherapie gedaan en de kanker is weg. Voor zover ik het heb gehoord. Dat is wat de prediking doet. Dat is wat Gods woord doet. Het bestraalt jou zodanig dat hij alle slechte cellen uit jou weghaalt. En uiteindelijk alleen maar het beste voor hem overblijft. De preek moet verkeerde gedachtes in de hoofden weerleggen. Het moet de zonde en de zondaar bestraffen met veel geduld en onderwijs. Onderwijs moet regelmatig herhaald worden, zodat degene die het de eerste keer nog niet heeft ontvangen, nog een keer de gelegenheid krijgt om te horen. Volgende week komt broeder Dissels hier en hij heeft een mooie uitspraak. Hij zegt, herhaling is de moeder van alle wetenschap. Zodat gedachten afgebroken kunnen worden en door het onderwijs het beeld van Christus steeds meer gaat schijnen in de gelovigen. Wat leidt tot een nog zuiverdere aanbidding. De preek heeft als doel de zondaar te vernederen. De zaligmaker te verhogen. En de heiligmaking te bevorderen. De predikant is als een toergids in een museum. Hij laat bij elk Bijbelgedeelte een schilderij zien en staat stil wie God is, wat Christus voor hem heeft gedaan en hoe je daarna moet leven. Het zijn de eigenschappen van God die aan het licht moeten komen. En in deze preek kunnen we God en Christus verhogen door stil te staan bij Gods barmhartigheid. Die ons zondaren niet heeft laten zitten, maar het geschreven woord aan ons gegeven heeft, zoals hij ook Christus heeft gegeven als ware prediker van de gerechtigheid. In een tijd waar mensen het woord van God minder belangrijk vinden dan gezelligheid. In een tijd waar mensen niet willen horen dat ze slecht zijn. En dat ze alleen door Gods woord veranderd kunnen worden. Om de God van de Bijbel te aanbidden naar geest en naar waarheid. De Bijbel is zo accuraat en laat ons zien wat er vandaag wereldwijd afspeelt. Als je de tekst in 2 Timotheüs 4 leest, de laatste teksten die we samen hebben gelezen, dan zie je gewoon dat datgene wat er toen afspeelde, precies nu aan de hand is. De Bijbel is accuraat, het is tijdloos, het kan jou vandaag laten zien wat er morgen gaat gebeuren en in welke situatie op dit moment jouw land zit. We zien het vers 3b en vers 4. Ze zullen zoeken wat hun gehoor streelt. En vooral voor zichzelf leraars verzamelen overeenkomstig hun eigen begeerte. Ze zullen hun gehoor van de waarheid afkeren. En zich keren tot verzinsels. Ook u die hier zit. Ik wil u vanaf deze kant waarschuwen. Wees voorzichtig waar de Bijbel verklarend gepreekt wordt. Breek de hel vaak los. Waar de Bijbel verklarend gepreekt wordt, breekt de hel vaak los. En slaat Satan zijn slag, wat wij ook hier het afgelopen jaar hebben gezien. Eigen begeertes. Lees maar in de tekst. Eigen verlangens die niet worden bevredigd en die belangrijker worden dan het horen en het uitvoeren en veranderd worden door Gods woord. Het is deze tekst die hierover spreekt en toont ons aan dat deze gebeurtenissen zo oud zijn als de wereld. Paulus roept Timotheus om een sterke leider te zijn door zich te houden aan Gods woord. En dat betekent, gemeente, dat wij als leiders, maar ook u als gemeenteleden, soms verdrukking moeten lijden, verdriet zullen hebben en het soms ook niet weten. Maar weet dan dat God ons vormt om in de verdrukking en in ons verdriet ons leert om een levend en heilig offer voor zijn aangezicht te zijn. Je kunt niet groeien als je geen tegenslagen hebt. Dat is onmogelijk. Er moeten tegenslagen komen. Verdrukking moet er zijn, zegt Paulus ergens. Om te weten wie van hem is en wie niet. Je moet tegenslagen hebben. Maar die tegenslagen dragen we met elkaar. En die tegenslagen kunnen we alleen overwinnen als we wekelijks onder het woord zijn. Als we wekelijks weten wat God te vertellen heeft tot ons. En als we werkelijk gaan doen wat God zegt. En anders, dan word je net als die ongelovige. Ik was gisteren ergens en die vrouw zag het helemaal niet zitten. Ze zag het helemaal niet zitten. En ze had het allemaal over de omstandigheden buiten haar. Terwijl Gods woord ons laat zien dat die omstandigheden niet te maken hebben met buiten, maar met binnen. Ons hart moet veranderd worden. En dat is wat de prediking doet. Ik ga afsluiten. De positie van de oudste, maar ook van de leden in een gemeente waar Bijbels wordt gepreekt, staat vaak onder druk. Er zijn altijd mensen die meer kindvriendelijkheid willen. Er zijn altijd mensen die meer nieuwsupdates willen. Meer horen wie en wat ze zijn in Christus. Maar weinig tot geen waardering hebben voor mensen die niets anders willen doen dan Gods woord prediken en alles uit de tekst proberen te halen wat erin zit. Het gras lijkt zogenaamd altijd groener bij de buurman. Maar let op. Want Bijbelverklarende prediking is een belangrijk teken voor een gezonde gemeente. Tot slot zegt Paulus dat Timotheus het werk van een evangelist moet doen. Het evangelie moet in de dienst gepreekt worden, omdat we in de gemeente er altijd vanuit moeten gaan dat er nog mensen in de gemeente zijn die nog niet gelovig zijn. Doe het werk van een evangelist. Doe evangelistisch werk, Timotheus. En u ook. Er zijn geen evangelisten meer. Bij het uitsterven van de apostelen zijn de evangelisten verdwenen. De evangelisten waren de mensen die onder apostolisch gezag met handoplegging uitgingen in de wereld. Of een kerk waar die Paulus bijvoorbeeld had geplant, gingen leiden. Maar als de apostel verdwenen is, is de evangelist ook verdwenen. Er zijn geen evangelisten meer. Maar wij kunnen wel allemaal een evangelist zijn door te doen wat God zegt. En dat is het evangelie verkondigen. En het evangelie, dat zegt Paulus ook in deze brief, zijn in de kerk zijn mensen, zijn voorwerpen voor eervol en oneervol gebruik. Maar als de voorwerpen van oneervol gebruik zich reinigen, kunnen ze eervol gebruikt worden. Je hebt bijvoorbeeld schone vaat en vies vaat. Als het vieze vaat gewassen is, hoort het vieze vaat bij het schone vaat. En dan kan de eigenaar het vaat weer gebruiken voor iedere goede taak. De oproep van Paulus aan Timotheus is dat het evangelie, het startpunt om God te aanbidden, gepreekt moet worden. En dat is dat Jezus zonder zonde het offer is geworden voor ons, is opgestaan, naar de hemel is gevaren. Het geloof in hem zorgt ervoor dat je hem gaat volgen en leert leven God te aanbidden door zijn woord. Nou, broeders en zusters, wat kunnen we hiermee, hè? Iemand heeft wel eens gezegd van, aan het eind van je preek, broeder, is het goed als je zelf de vraag stelt, so what? Als je hier zit, je hebt alles gehoord. Dan nog, wat is dit voor mij? Wat kan ik hiermee? Nou, dan wil ik ten eerste, het begrip van wat prediking inhoudt, leert u om te onderscheiden wat Gods woord zegt. 1. 2. De prediking neemt zo een belangrijke plaats in, dat we een gedegen voorbereiding moeten hebben voor de dienst en ons hart klaarmaken door gebed en concentratie. Kijk, als u keer op keer telkens heel laat in de dienst komt, ik ben geen toekomstvoorsteller, gelukkig niet. Maar dan kan ik bijna zeker weten dat u net uit uw bed bent gekomen en u heeft gehaast om hier net op tijd aanwezig te zijn. U heeft geen voorbereiding. U heeft uw hart niet klaargemaakt voor de prediking van Gods woord. Het allerbelangrijkste wat u nodig heeft gedurende de week, daar gaat u slecht mee om. Concentratie. Het klaarmaken in het gebed. Het klaarmaken als zelfs voor de spiegel. Wat doe ik aan? Wij gaan de koning ontmoeten. Wordt vaak niet gedaan. De kerk is meer iets waar we naartoe gaan uit traditie. Vaak, ik hoop niet bij u. In plaats dat we de kerk gaan zien als Gods pijler en fundament van de waarheid. Het licht van de wereld. Die geschenen moet worden in de wereld. Om mensen werkelijk te laten zien dat ze de hel verdienen. Maar dat God genadig is door zijn zoon te geven aan dat kruis. Punt 3. Het woord dat God aan u schenkt mag niet geroofd worden. Als u vandaag heeft gezien hoe belangrijk Gods woord is, hoe belangrijk Bijbelse prediking is, dan wil ik u aanraden om de volgende keren als u hier bent ervoor te zorgen dat u met het woord naar huis gaat. Hoe vaak wordt er daar niet gesproken over allerlei zaken behalve God? Daar bent u hier niet voor. U bent hier om werkelijk opgevoed te worden in de godsvrucht. Het woord mee naar huis te nemen. Te bewaren voor al de raven die het willen roven. Onder je kussen bewaren. En dagelijks bekijken. Zodat je gevormd kan worden door Gods woord. Het is voedsel waar u mee naar huis neemt. En op kan teren. En ten vierde als laatste. Het leert ons meer van Gods leiders te houden en te waarderen wie ze zijn. Zodat we leren om God te aanbidden door zijn woord. Te horen en toe te passen. Laten we bidden. Vader God, U die de hemel en de aarde gemaakt heeft, de zee en al wat erin is. Heere, als we om ons heen kijken, dan vergeten we heel vaak dat u echt alle dingen heeft gemaakt. Dat alle dingen voor uw eer zijn. Heere, en dat u ons als gemeente heeft uitverkoren om een licht in deze verdorven wereld te zijn, Heer. Heere, u bent een geweldige God en we willen u echt bidden. Heere, niet alleen voor onze gemeente, maar voor alle gemeentes, o God, die Bijbels prediken, dat de leden zullen groeien, dat ze sterk zullen worden, dat ze zullen opwassen tot de volle wasdom, Heere. Zodat ze werkelijk een impact mogen maken. Zoals u een impact heeft gemaakt door de reformatie. Heere, we geloven in u, we vertrouwen in u, we geloven dat het woord van God sterk genoeg is om werkelijk opnieuw deze stad tot in vuur en vlam te zetten. Heere, zegen uw gemeente, zegen de broeders en zusters. Wees bij ze, Heere. En geef ze de kracht, iedere keer weer, om het woord van u te ontvangen, mee te nemen, zodat ze getransformeerd worden van binnen naar buiten. In Jezus' naam. Amen.